zijn de foto's niet scherp, dan zijn de omtrekken van de voorwerpen die erop staan onscherp. Maar het verschil tussen die omtrekken, dat maakt de diepte uit. Kun je dus niet goed de dingen onderscheiden, zie je niet scherp de voorwerpen, dan kun je ook niet de diepte zien. En ik geloof dat, dat is een moeilijke uitleg, dat begrijp ik wel, maar het geldt altijd ook in geestelijke zin. Als we de dingen niet scherp zien, zullen we zeker geen diepte kunnen zien. Dat is ook het probleem van het zogenaamde vergeestelijken. Men doet dat omdat, dikwijls doet men dat, omdat men niet scherp ziet. En begint dan wat te goochelen en zegt dan, nou ja, je moet er doorheen kunnen kijken, de algemene gedachte is en dan... Maar dan zie je niks scherp en dan is er geen diepte. Dan kun je wel praten over diepte, maar die is er dan niet. Absoluut niet, zo mogelijk.
Kun je er ook niet van genieten?
Zeker niet, zeker niet. En dat geldt voor de Bijbelse waarheid ook. Als je niet een scherp beeld hebt van wat Israël voor een ding is en wat de gemeente voor een ding is, kun je nooit praten over de verhouding tussen Israël en de gemeente. Over die dieptewerking bedoel ik dan. Dat gaat niet. Als je niet weet het verschil tussen de laatste Adam en de eerste Adam, kun je ook niet zeggen, de tweede Adam staat achter de eerste. Of terwijl we kijken naar de eerste, zien we daarachter, hey, nog een tweede. Nou, daar zou ik nog een uur over kunnen vertellen, over dat merkwaardige verschijnsel van diepte zien. Dat is heel interessant. Dat is een beetje een tik van me natuurlijk. Maar die dingen die zijn interessant, omdat ze ook geestelijke waarheden wel degelijk vertegenwoordigen.
Ja, maar je moet het toch van het geestelijk oog zien, die twee foto's. Maar anders scheelt.
Nee, je hoeft niet scheel te kijken. Je hoeft niet scheel te kijken.
Nee.
Nee, maar kijk, een van de grootste verschillen, dat heeft met de Bijbel niks te maken wat ik nu zeg, maar een van de grootste... Een van de belangrijkste verschillen tussen stereofotografie en gewone fotografie is dat bij gewone fotografie krijg je een plat plaatje, dat bekijk je en je zegt leuk of niet. En je beoordeelt de foto aan de hand van de kleurstelling of aan de hand van het platte beeld, de vlakverdeling. Vlakverdeling heet het, nee, compositie noemen, maar het is vlakverdeling. En het is ook een vlak, hè? De vlakverdeling die we gemaakt hebben, en dat is het dan. Maar dan heb je een stereofoto, een goede, scherpe stereofoto. Die heb ik hier geloof ik niet bij de hand. Maar heb je een goede, scherpe stereofoto, daar kun je uren naar kijken, omdat je ogen blijven dwalen door de ruimte die je ziet. Je kijkt in de ruimte en je ziet steeds nieuwe dingen. Dingen die je op een platte foto, op een gewone foto, niet gezien zou hebben. Omdat ze wegvallen om een of andere reden. Ze staan er wel op, maar je ziet ze niet. Maar in zo'n diepteplaat, dan kijk je niet alleen van links naar rechts, maar ook van voor naar achteren. Elk vlak weer opnieuw. Daar kun je je ogen ook op instellen. Je kijkt eerst dichtbij en dan weer wat verder naar achteren. Je ogen blijven dwalen door de foto. Zo zit dat. Nou, dan bedoel ik, als je dingen dus scherp ziet, en je kijkt inderdaad dubbel, twee ogen, zal ik maar zeggen, dan blijf je steeds nieuwe dingen zien. Er verandert niks. Het is niet echt nieuw. Het was er ook altijd al. Er verandert niks hoor, het is geen labiliteit of zoiets, hè? Geen onzekerheid, integendeel, maar toch zie je nieuwe dingen. Alleen een ander zal zeggen, een die aan één oog een gebrek heeft of een lui oog heeft, die zal zeggen, zie niks. Wat is nou het verschil, wat is nou de aardigheid ervan? Dat maak ik heel vaak mee, wat is nou de aardigheid ervan? Hoezo, is dat nou leuk, die stereofoto? Die zien niks hoor, die merken het niet. En die zien ook nooit wat nieuws. En die zeggen, ach, het is, en schakel ik even om. Mensen die geestelijk zo zijn zeggen, ach, het is al jaren altijd hetzelfde, gaat ook altijd over hetzelfde, er komt nooit wat nieuws bij. Dat is een misverstand, daar heb je niet op gelet. Er komt altijd namelijk wat nieuws bij. Omdat je in die diepte kunt zien, dat is echt waar. Nou, typologisch klopt dat natuurlijk helemaal. Want zodra je praat over een dubbel deel en over twee ogen, over dubbele dingen, een dubbele zegening, dan heb je absoluut te maken met diepte. Met een dimensie meer heet dat. Dan heb je niet alleen aardse, maar ook hemelse dingen enzovoort. Zo is het nou eenmaal. En het dubbele deel, dat is natuurlijk gewoon het eerste geboorterecht, daar heb ik het over, hè. Als je bij gemeentelijke waarheden terechtkomt, dan krijg je dit verschijnsel. Dan moet je goed kunnen onderscheiden wat iets wel is en wat het niet is, wat de overeenkomst is en wat de tegenstelling is en dat soort dingen. En als je dat leert zien, dan kijk je dwars door de dingen heen. Je ziet ze, maar je ziet veel meer dan alleen dat platte plaatje. Daar gaat het om. Goed, nou even terug naar die kwestie van Israël dan hier in Romeinen. Daar staat dan Romeinen 3. Gij weet zijn wil en beproefde dingen die verschillen. Dat wil zeggen, men beproeft het onderscheid. Men ziet de scherpe contouren, men kan onderscheiden. Zijn de onderwezen uit de wet, zie, dan ben je een verstandig volkje hoor. En gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden. Oftewel een licht voor degenen die in duisternis zijn, wat natuurlijk hetzelfde is. Een onderrichter der onwijzen, dat zijn de heidenen uiteraard, want de heidenen zijn onverstandige volken dan. En een leermeester der onwetenden, en dat is weer hetzelfde natuurlijk. Hebbende de gedaante, de uiterlijke vorm overigens, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Nou, Israël wordt dus beschouwd als een verstandig volk, een volk van wijzen, een volk van magiërs, zouden wij gisteren gezegd kunnen hebben, naar aanleiding van Handeling 13, hè? Een volk van magiërs, tovenaars, maar goed, daar gaat het nou niet over, maar een volk van wijzen. Maar Mozes zei in Deuteronomium 32, wat de Heer zei door Mozes, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, heidensvolk dus, door een onverstandig volk, een heidensvolk dus, zal ik u tot toorn verwekken, want jaloersheid bewerkt toorn uiteraard. Jaloersheid is heus geen positieve eigenschap hoor. Hier in elk geval niet. En dat betekent natuurlijk dat Israël, of meer speciaal het Joodse volk, want daar gaat het hier om, jaloers zou worden op de gemeente. En eigenaardig is, daar wil ik toch nog even bij stilstaan, eigenaardig is dat er vandaag mensen zijn die zeggen, kijk, je moet het evangelie niet prediken aan de Joden, want dat werkt toch niet. Daar worden ze maar geprikkeld van. Dat irriteert hen. Zo van, dat heeft toch geen effect. Nee, misschien heeft het geen effect. Maar tegen Jesaja zeg je toch ook niet, hou je mond, want er is toch niemand die naar je luistert. Hij wist het. Hij zegt, wie heeft onze prediking geloofd? Maar hij sprak er wel over. Omdat hij nou eenmaal die opdracht had. En wat de verhouding tussen de gemeente en Israël betreft, ja, dat is volkomen bijbels ook. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door iets wat geen volk is. Door een volk dus uit de heidenen, want dat is dan de gedachte, hè? Door een volk uit de heidenen, waarmee uiteraard de gemeente wordt aangeduid. En het is ongetwijfeld zo dat als een christen het evangelie predikt aan een jood, dat die jood inderdaad geïrriteerd raakt. Raakt upset. En waarschijnlijk ook jaloers in een wat positievere betekenis. Namelijk, hij zal denken, dat is toch ook eigenaardig dat die heidenen, die hebben het maar over ons en over de God van Israël en over Jehovah en over de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts. Moet ze toch op zijn minst aan denken zetten. Maar waar men niet geloven wil, zal men inderdaad tot toorn komen. En zo was het ook, want de eerste christenvervolgingen werden dan ook in gang gezet door de Joden, ja, dat was nou eenmaal zo. Die vijandschap, die tegenstelling heeft natuurlijk ook geleid tot het tegenovergestelde. Jodenvervolging door christenen. Of zij die ervoor doorgingen dan natuurlijk. Maar ja, zo was dat natuurlijk wel. Maar het begin ligt natuurlijk volkomen andersom. En het is nog steeds zo dat Joden tot jaloersheid verwekt worden. En daarom, en dus geïrriteerd raken. En daarom zegt men, ons mag jij het evangelie niet brengen. Wat helemaal dwaas is natuurlijk. Want hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? Staat er een paar versen eerder. En daarom mogen wij de naam van Jehovah niet uitspreken. Omdat zij het niet mogen. En zich eraan stoten. Hè? Zo is het toch. En daarom mogen wij niet spreken over wat Paulus gezegd heeft. Want Paulus beschouwen ze als een vijand van de Joden. Nee, zo gaat dat. Maar je moet het vooral wel doen, want dit zijn nou precies de dingen waar het om gaat. Geloof in de Heere Jezus, in Jezus van Nazareth, die dé beloofde Messias is, met een bepaald lidwoord ervoor. Dé beloofde Messias. Er is geen andere, er komt geen andere. Dé beloofde Messias. En dat naar de wijze die door de apostel Paulus werd verklaard. Nou goed. Ik zal jullie dus tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u de toorn verwekken. Dat betekent een heidensvolk en toch weer geen volk in de gebruikelijke zin van het woord. Waarmee uiteraard Mozes in Deuteronomium 32 al spreekt over de gemeente. Overigens zonder dat verder uit te leggen. Dat was Deuteronomium en dan Jesaja verstout zich. En dat is Romeinen 10 vers 20. Jesaja verstout zich en zegt... Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten, want wij hebben hem niet gezocht. Hij zocht ons. Wij zijn niet naar Israël gegaan en hebben gezegd, zoals Rut eenmaal, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Rut is trouwens ook helemaal geen type van de gemeente. Helemaal niet. Nee. Rut is een type van Israël, wat straks vanuit de heidenen tot geloof komt. Vanuit de verstrooiing. Dat is ook Deuteronomium 30 in de eerste plaats. Deuteronomium 30. Maar Rut is een type van Israël wat in de verstrooiing is, wat vanuit de verstrooiing komt tot de Heer. Daar komt het in het kort op neer. Daar is nog wel wat over te vertellen, maar dat doen we nou natuurlijk niet. Hè? Maar wij zijn niet gekomen tot de God van Israël of zoiets. Nee, de God van Israël kwam tot ons. Zoals we gisteren gezien hebben. Zoals Paulus werd uitgezonden naar de heidenen op initiatief, ook niet van Israël, maar op initiatief van de Heilige Geest zelf. Hij werd gezonden naar de heidenen om hen het evangelie te prediken enzovoorts. Wij hebben het niet gezocht, maar God zocht ons en bracht ons het evangelie. En toen gebeurde dus wat in het verleden in de oud-testamentische tijden nooit gebeurde. Dat namelijk, beginnend van Jeruzalem en dan naar de heidenen toe, de Bijbelse boodschap gepredikt werd. Er waren vroeger wel heidenen die tot geloof kwamen, maar het was altijd zo omdat die heidenen naar Israël gingen. En daar kennis maakte met de God van Israël. Maar vanaf nieuw-testamentische tijden was het andersom. Dat wil zeggen, wij zochten hem niet, maar hij zocht ons. Wij gingen niet naar zijn woord, maar zijn woord werd tot ons gebracht. En dat is ook wat hier staat. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Oftewel, ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden, wat natuurlijk hetzelfde is. En dat gaat dan over de heidenen. En dan vers 21, maar tegen Israël zegt hij, dat staat er in Jesaja niet bij, maar het is natuurlijk duidelijk. Hè? Tegen Israël zegt hij, de gehele dag, de hele tijd, altijd door, eigenlijk de hele oud-testamentische bedeling door. De gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dat wil zeggen, het volk wilde niet luisteren en het sprak tegen. Het leuke is even in dit vers dat ongehoorzaam dus hetzelfde is als tegensprekend. Dat zeg ik altijd, ongehoorzaam wil zeggen dat men niet hoort en het betekent dus dat men niet gelooft. En als men niet gelooft, dan gelooft men niet in het woord. En als men het woord niet gelooft, dan spreekt men dus tegen. Dan zet men er eigen woorden tegenover. En het vervelende is dat ik daar altijd de traditionele theologie in herken. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is nou eenmaal zo. Hè? Het is altijd tegenspreken. Het is altijd, dat is wel gezegd, maar... Ik herken er zelfs altijd de slang in. Dat is nog erger natuurlijk. Nog vervelender. God heeft wel gesproken, maar... En dan komt de tegenspraak. Dat is ongeloof. Ongeloof en ongehoorzaamheid is dan ook inderdaad tegenspraak. Dat is wat Israël altijd deed. Het is trouwens nog spreekwoordelijk dat Israël een vraag ook altijd beantwoordt met een tegenvraag. Lost nooit wat op, geeft nooit een antwoord, valt dus niet mee te praten. Het is bekend dat in het algemeen de Joodse wijze van beantwoorden van een vraag is het stellen van een tegenvraag. En dat is in wezen gewoon tegenspreken, padstelling krijgen, tegengas bieden, of hoe dat maar heten mag. Valt weinig mee te beginnen. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar het is tamelijk algemeen bekend dat dat een Joodse wijze van redeneren is. Maar hoe dan ook, het wordt genoemd een ongehoorzaam en dus een tegensprekend volk. En die tegenspraak wordt meerdere plaatsen ook in de Bijbel genoemd. Met name dan ook trouwens in de Hebreeënbrief. Maar dan gaat het over dezelfde dingen natuurlijk. De terzijdestelling van Israël en de verkiezing van de gemeente met bekende eerstgeboorterecht. Nou, dan ga ik terug naar Jesaja 65, dat zo mooi opent met: ik ben gevonden van hen die naar mij niet vragen. Kijk, in hoofdstuk 63 en 64 wordt gesproken over de bekering van Israël in de toekomst en een bekering die zou komen nadat de Heer zich voor Israël verborgen had. Ik heb daar al van gezegd dat dat kan worden toegepast op de bekende intertestamentaire periode van het zwijgen van God, dus tussen Malachi en Matthäus, waarna de Heer zich laat vinden door Israël, de Joden, in de dagen van zijn eerste komst. En als zij geloofd zouden hebben, zou dat de vervulling van deze profetie geweest zijn. Nee, de bekende redenering is dat, hè? Dan zou Johannes Elia geweest zijn, noem maar op. Hè? Maar zo is het dus niet geweest, en dat blijft dan dus zo, dat gesproken wordt over de tijd waarin wij leven, en dat pas in de toekomst, in de wederkomst van Christus, Israël tot geloof zal komen. Maar voor het zover is, voordat Israël tot geloof komt, en voordat de Heer dus zich openbaart aan Israël bij zijn verschijning op de Olijfberg, wordt hij gevonden door degene die naar hem niet vroegen. Jesaja 65 vers 1. En het aardige is natuurlijk dat de toekomstige bekering van Israël, in verband met het aanroepen van de naam des Heren en zijn openbaring op de Olijfberg, dat die toekomstige bekering van Israël wel degelijk ook een type is van de roeping van de gemeente in onze dagen. Want waar hebben wij de Heer gevonden? Zeg maar gewoon op de Olijfberg. Maar nou overdrachtelijk natuurlijk. Nou ja, ook nogal letterlijk. He? Want waar was de Heer? Buiten Jeruzalem, op de berg voor Jeruzalem, dat komt dus eerder. He? Wij denken later, nee, het komt eerder. Eerst de Olijfberg, dan pas Jeruzalem. En op die Olijfberg hebben wij hem gevonden. In Betanië, in het huis van Maria, Martha en Lazarus, die ik natuurlijk het eerst had moeten noemen. En bovendien rijdend op de bekende verloste ezel, waar hebben we het laatst eens over gehad, hè? Nee, ik heb het alweer over die ezel. Nou goed. Dat wil zeggen, wij hebben de kennis aan een Heer die buiten Jeruzalem en op de Olijfberg zich aan ons heeft geopenbaard, want de Olijfberg is natuurlijk een beeld van het verborgen koninkrijk. Het koninkrijk voordat het in Israël en aan Israël openbaar gemaakt wordt. En daar gaat het nou om. Hier in dit schriftgedeelte wordt gesproken over het aanroepen van de naam des Heren en de verschijning van de Heer dan, vervolgens. Maar voor het zover is, staat er dan toch even: ik ben gevonden van hen die naar mij niet vragen. Dat is de gemeente. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd. En nou gaan we even in op wat hij gezegd heeft. Hij heeft gezegd: zie, ik ben. Niet ik ben hier. Wat een onzin. Maar gewoon, zie, ik ben. Zie, en ik ben is gewoon Jehovah natuurlijk. Of althans de afkorting van die naam. Zie, ik ben is dus, zie, Jehovah. Die kun je normaal niet zien. Maar hij heeft zich geopenbaard aan ons. En de gedachte daarbij is natuurlijk dat wij zien op degene die door God tot Jehovah en tot Christus gesteld is. Ik citeer letterlijk, daar kan je niks tegen inbrengen. Dat is, niet tegenspreken. Hè? Staat in Handelingen 2. God heeft deze Jezus, die gij gekruist hebt, tot Here, tot Jehovah dus, en tot Christus gesteld. Zodat wij inderdaad Jezus zien met eer en heerlijkheid gekroond. En wie zien we dan? Inderdaad, Jehovah, de God van Israël zelf. Oftewel, de God van Israël, die zegt: ik ben die ik ben, heeft zich geopenbaard aan een ander volk. Maar onder dezelfde naam. De naam van Jehovah naam. Nog iets meer ook natuurlijk. Want hij is niet alleen Jehovah, hij is ook Christus. De gezalfde. En let nou nog even op hoe nadrukkelijk deze dingen hier dubbel staan. Ik vind het altijd leuk, hè? Dubbel. Namelijk twee keer: ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Want het staat er natuurlijk toch twee keer. Al is het de tweede keer dan met andere woorden. Maar de dan staat hetzelfde nog een keer, dat is ook al twee keer dus eigenlijk, staat nog een keer, maar nou van Gods kant gezien, God die zegt, tot het volk dat na mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, ik ben. Maar dat staat er ook twee keer, ik hoop dat je dat nog hebt, er staat eerst twee keer, ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden, en dan twee keer, ik heb tot het volk gezegd, zie, ik ben. Maar deze beide gedachten zijn ook gelijk. Dus je hebt twee keer twee. Dat bedoel ik te zeggen. In dit vers. Twee keer twee. Nou, en als we over een twee praten, dan zouden we toch moeten denken aan het beroemde eerstgeboorterecht van de gemeente. Het dubbele deel. En dat is het deel van de gemeente. Daarna, in vers 2, wordt gesproken over de situatie van Israël. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk. Tegensprekend, stond er. Ongehoorzaam en tegensprekend. En dat is de verklaring die in Romeinen 10, vers 21 dan gegeven wordt van deze uitdrukking wederstrevig. Zij streven tegen. Streven wil zeggen dat men probeert iets te doen, hè. Bepaalde activiteiten, bepaalde beweging, maar het is een tegenbeweging. Tegen de Heer. Een wederstrevig volk. Die wandelen op een weg die niet goed is, naar hun gedachten. En omdat de nadruk op hun zou moeten liggen, hebben de vertalers erachter gezet hun eigen gedachten. En dat is natuurlijk terecht, hè? Hun eigen gedachten. Daarmee zijn we ook terecht bij een uitspraak die ik gisteren heb aangehaald heb. Hebben aangehaald uit Handelingen, waar staat van de duivel dat hij spreekt uit zijn eigen. Uit zijgen. Uit zijn eigen. Dat wil zeggen uit zijn ego, uit zichzelf, in plaats van uit God. Maar hier zie je dat het waar is wat de Heer zei tot zijn tijdgenoten. Hij zegt, gij zijt uit uw vader de duivel. Die spreekt uit zijn eigen. En hier is het Israël wat uit zichzelf, uit haar eigen of zijn eigen spreekt, staat er ook. Zij wandelen op een weg die niet goed is naar hun gedachten, naar hun eigen gedachten. En dat is ook wat je vaak ziet, en wat trouwens in het Oude Testament ook vaak verklaard wordt, dat de profeten inderdaad profeteerden in overeenstemming, omdat ze zelf dachten wat goed was. Ze maakten hun eigen plannen en die overeenkomstig spraken zijn profetieën uit. En er staat dan Israël, maar ik heb het ook meegemaakt in zekere Pinkstergemeenten. Heb ik wel eens meegemaakt, ja. Dat er gewoon gezegd werd door de voorgangers onderling. Van, doe jij die profetie of doe ik hem? Nou, doe jij het maar, dan doe ik wel, enzovoorts. Nee, eerlijk. Ja, ik heb een beetje te veel gezien en gehoord misschien. Maar dat komt goed uit. Hè? Men had zelf een plan van zo zou het moeten gaan. En als je de mensen daarin mee wil hebben, dan zeg je gewoon dat het de wil van de Heer is. Al zo spreekt de Heer enzovoorts. En dan kan niemand tegenspreken meer, hè? Eigenlijk. Nee, zo gaat dat. Nee, ik zeg niet dat dat de normale gang van zaken is. Maar ik zeg wel dat net zo goed in onze dagen zo voorkomt. Dat men zegt, de Heer heeft gezegd, zo. En niet alleen in Pinksterkringen hoor. Heus niet alleen. Echt niet. Het gaat niet om die term. Het gaat om dat het overal voorkomt. Maar ik ben er heel bewust getuige van geweest. Men zegt gewoon, zo zegt de Heer heeft gezegd, moet zo. En dan moeten wij maar mee. Het gebeurt soms ook heel subtiel. De Heer heeft mij laten zien dat ik, zeggen we dan, hè. En dat betekent, en hebben jullie het hart niet om het tegen te werken? Hè? Of de Heer heeft mij laten zien, er moet zus en zo geboren, dus jullie moeten me geld geven. Dat is eigenlijk zo is het toch, broer, of niet? Dat is eigenlijk de gedachte, kort gezegd, dat mag je nooit hardop zeggen natuurlijk. Maar zo zit dat, hè?
Heel duidelijk, door de Heilige Geest, toen zag ik de Heer als de vernederde, dat hij riep, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Hmm. Toen zag ik hem af te verhoorden. Dat hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja. En dat vond ik zo mooi, dat ik ben eruit gegaan, ik heb het opgeschreven, was morgen zo'n buitenfeest.
Ja, ja.
Dat klopt dat u erover had, over de vernederde en de verhoogde.
De verhoogde.
Dat het daardoor kwam.
Ja. Ja, wij kennen de verhoogde. Ja,
mooi.
Ja. Dat is het.
Maar vergeet mij maar weer. Want
ja, ja, dat doe ik ook. Ja, dat doe ik ook. Maar dat hebben we alles afgesproken, hè? Dat we dat zouden, dat zouden doen, ja. Ja. Nou goed, er staat al van Israël dat ze wandelen op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. Die gedachten kunnen wel goed zijn. Dan zeggen we, de bedoelingen waren wel goed. Dat twijfel ik ook zelden aan, ook in verband met Israël. Maar niettemin, de fout zit erin dat men bewust eigen gedachten stelt boven die van het woord van God. Ook daar hebben we gisteren over gesproken. Ik waarschuw elke keer hoe gevaarlijk het is om zelf te redeneren zonder die redenatie stap voor stap te checken aan de schriften of het wel klopt. En dan nog moet ik zeggen dat als je wil redeneren, dan moet je het zo doen. Dan moet je stap voor stap elke conclusie die je trekt checken, hè, controleren aan de hand van de schrift. Maar ik moet er meteen bij zeggen, veel beter is het om helemaal niet te redeneren. Maar veel beter is het gewoon om de schrift zelf te laten spreken. Altijd maar weer de schrift zelf te laten spreken. Elke eigen redenering zouden we ons bewust moeten zijn dat het een eigen redenering is. Die hoeft niet per definitie fout te zijn, maar het is een eigen redenering. En daarom zouden we dat moeten weten. En eigenlijk moeten we het nalaten. Dus niet altijd aan het ontkomen natuurlijk, maar eigenlijk zouden we het na moeten laten. Gewoon alleen de schriften hanteren. Dan worden we bewaard voor het werken met eigen gedachten en eigen theorieën. Want dat was de fout van Israël. Zij wandelden op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. En dan staat er ook een volk, mij geduriglijk tergende in mijn aangezicht. Dat is duidelijk, hè? Ze wandelden voor het aangezicht des Heren, maar op een weg die de Heren niet gewezen had. En dus tergden ze hem. In de hoven offerende en rokende op tichelstenen. En vooral het laatste, op tichelstenen, heeft mij altijd erg aangesproken. Dat er staat, ze waren rokende op tichelstenen. Dus natuurlijk werd Israël verondersteld offers te brengen, maar toch niet op tichelstenen. Op tichelstenen zijn juist het beeld van eigen werken. De bakstenen, weet je wel, de zelfgemaakte stenen, die van de slavernij in Egypte. Tichelstenen worden in slavernij gemaakt. De slavernij van de wet en van de zonde en dus ook van de eigen gedachten. Hout, hooi en stro, dat komt er allemaal aan te pas. Aan het bakken van tichelstenen in de tijd in Egypte. Het is ook wat van Babel gezegd wordt. Hè? De eerste keer, ik geloof dat de eerste keer is als de tichelstenen in de Bijbel genoemd worden. Dan staat er, worden gesproken over Babel. En de torenbouw van Babel en over het land van Babel, of hoe het maar heten mag, en de staten. En ze hadden de tichelstenen, tichelen tot stenen. Dat wil zeggen, ze bouwden met zelfgemaakte stenen. Nou, dat is de hele fout van de mensen, van de natuurlijke mens. En uiteindelijk van Satan. En zeker ook de fout van het beest. Straks in de toekomst is weer Babel. En er wordt weer gebouwd met eigen werk. Enzovoort. Hè? Ja. Ik moest vroeger had je Simon Carmichelt op de radio. Wat, dat is heel, daar heb ik altijd moeite mee gehad met de man niet. Ik vond een aardige man. Maar goed, maar die heet dan Simon, de horende. Hè, Simon betekent de horende, oftewel de gelovige. Maar het was altijd zo, Simon Carmichelt leeft voor uit eigen werk. En dat vond ik zo raar bij elkaar passen. Want als je toch Simon heet, kun je toch niet voorlezen uit eigen werk. Hè. Dan zou je het werk van de ander moeten voorlezen, namelijk van de Heer eigenlijk. Nou goed, laten we het er niet verder over hebben, over de man. Maar ik vond het een rare combinatie. Met tichelstenen is eigen werk. Daar zou men niet mee moeten bouwen, maar men zou moeten bouwen op de steen waar we het straks al over gehad hebben, omdat die in Romeinen 10 genoemd werd. Hè. Die gelooft, die zal niet haasten, niet wegrennen bij die steen vandaan die God neergezet heeft, zal ik maar zeggen. Dat is het. God geeft stenen. En een altaar zou ook gebouwd moeten zijn van natuursteen. Gewoon stenen, keien. En als die er niet zijn, dan zou men gewoon een berg zand moeten nemen of aarde, hoe men heten mag. Maar men mag niet zelf wat maken. Men moet gebruik maken van het materiaal wat gewoon in de natuur voorhanden is. En dus wat God gegeven heeft. Het materiaal zelf maken, dat is strijdig met de Bijbelse gedachte. En dan moet je er nog eens bij nadenken dat in onze zogenaamde cultuur wij bijna alle bouwmaterialen inmiddels zelf maken. En wij noemen dat ook niet stoffen, maar kunststoffen. En dat betekent dat het allemaal eigen gemaakt spul is. Kunststof, allemaal stoffen die als zodanig in die vorm in de natuur in elk geval niet voorkomen. En een van de problemen is ook dat wij die dingen zelf maken, maar daarna moeite hebben om er weer van af te geraken, want je komt er haast niet vanaf. Kijk, dat is nou eigen werk. Het gebruik van tichelstenen is nog niks vergeleken bij het gebruik van allerlei moderne kunststoffen, want zo noemen we dat dan. Tichelstenen is per slotverrekening toch echt alleen maar klei of leem uit de natuur, vermengd met eventueel wat anders. In de Bijbel in ieder geval met stro bij gelegenheid. En het wordt alleen door het vuur gehaald enzovoorts. Maar niettemin worden die dingen gemaakt ter vervanging van stenen die in de natuur aanwezig zouden zijn. Wij hebben ze niet, Babel had ze ook niet. En daarom worden tichelstenen, dus bakstenen, gebruikt. Maar als je de situatie in onze dagen bekijkt, dan zie je dat gedurende de laatste tientallen jaren de mensheid ineens is overgeschakeld op stoffen die inderdaad volstrekt synthetisch zijn. Dat wil zeggen zelfgemaakte stoffen. En ik denk dat ze op treffende wijze uitbeelden het hele streven van de mens ook in geestelijk opzicht. Namelijk, men maakt alles zelf. Doe het zelf. Maar de nieuwtestamentische boodschap is juist dat het doe-het-zelf tijdperk voorbij is en dat men het zou moeten laten doen. Nou goed, daar mag je even over nadenken onder de koffie. En zo komen wij bij vers 3 en 4 zo'n beetje van Jesaja 65... Waar stond in vers 3, een volk mij gedurig tergende in mijn aangezicht, in hoven offerende en rokende op tichelstenen. Wel, in de hof, hoven is meervoud van hof, hè? In de hof, en dus in hoven wordt eigenlijk afgoderij gepleegd, daar komt het op neer, terwijl de hof de uitbeelding zou moeten zijn van het koninkrijk van Christus, want dat is het eigenlijk, hè? Dat is de hof altijd, een hof, de hof. Maar hier wordt in tegendeel afgoderij bedreven. Dat wil zeggen dat de geestelijke dingen, de dingen met betrekking tot de Heer, misbruikt worden voor andere zaken. Dus de hoven worden ontwijd en in plaats van dat stenen gebruikt worden voor het bouwen van een altaar, worden tichelstenen gebruikt. Eigenwerken dus. Er staat er zittende bij de graven, zo vernachten zij bij degenen die bewaard worden, etende zwijnenvlees en er is sap van gruwelijke dingen in hun vaten. Het zijn allemaal losse kreten, losse uitdrukkingen die de situatie van Israël onder woorden brengen. Het zitten bij de graven wil zeggen dat ze één geworden zijn met de doden. Ze worden dus ook beschouwd als dood en het dode is nou eenmaal onrein. We zitten bij de graven, dat kan eigenlijk helemaal niet. Ze willen niet zeggen dat men dat letterlijk deed, dat ze dat letterlijk deden. Dat zou wel kunnen, en dat zal ongetwijfeld ook wel gebeurd zijn, zeker in oud-testamentische tijden, want het waren tijden van voor het judaïsme, voor de Joodse godsdienst. En Joodse wetten en regels waren er toen domweg nog niet. Ik kan het ook niet helpen, maar het was zo. Dus het zou toch wel kunnen dat het ook letterlijk gebeurde. Maar de Joden in het algemeen doen dit niet, hè? Zitten bij de graven. Integendeel, ze worden geacht helemaal niet op een kerkhof te komen en het betreden van een kerkhof maakt hen in principe al onrein, is de gedachte. En over die onreinheid gaat het natuurlijk. Ze hadden zich bezig met dode dingen. Zo vernachten zij bij degenen die bewaard worden, en dat is precies dezelfde gedachte. Zij vernachten bij de doden. Ze zitten bij de graven. En in de graven worden de doden bewaard immers. En daar vernachten zij. Ze hebben dus deel aan de dood en de werking van de dood. Dat is de gedachte. Waarbij de graven natuurlijk letterlijk kunnen zijn, maar het kan net zo goed de uitbeelding zijn van situatie van heel het volk al zodanig levend in de macht van de dood en onder de macht van degene die het geweld des doods heeft. Meer staat er ook niet over, dus mocht het een verwijzing zijn naar een of andere oude traditie of godsdienstig gebruik, dan zou ik het niet kunnen zeggen, want het staat er ook verder niet bij, ik zou het niet weten. Nou, etende zwijnenvlees, dat lijkt me wel duidelijk. Hè? Etende dat wat onrein is, als er iets onrein is, dan is het toch vooral zwijnenvlees, varkensvlees dus, hè? En er is sap van gruwelijke dingen in hun vaten. Dat heeft te maken met wat zij drinken, uiteraard. Maar die gruwelijke dingen, wel gruwelijke dingen zijn altijd afgodische dingen. Dingen die met afgoderij verband houden. En ook in verband met sterke drank wordt dat vaak gezegd. Hè? Ook, vooral ook, niet alleen sterke drank, maar verdovende middelen. Dat is dus veel meer dan alleen sterke drank. Verdovende middelen worden van oudsher gebruikt in verband met afgoderij. Dat is denk ik dat sap van gruwelijke dingen, wat ze drinken. Het is bekend dat in allerlei afgodische diensten, allerlei vreemde godsdiensten, inderdaad gebruik gemaakt wordt van verdovende middelen om te komen tot hallucinaties, tot visioenen, dromen of hoe dat maar allemaal heten mag, omdat verdovende middelen, en in zekere zin hoort alcohol daar ook nog bij, maar dat verdovende middelen in het algemeen de functie van het vlees, van het lichaam dus verzwakken, zodat de geestelijke, de onzienlijke dingen meer ruimte krijgen. En verdovende middelen worden dus ook inderdaad gebruikt, ook in onze dagen nog, ook in onze cultuur dus, worden verdovende middelen gebruikt voor bijvoorbeeld voor allerlei therapieën, voor met name ook voor noemen ze dat, hypnose enzovoorts, hè. Mensen wordt via verdovende middelen hen het bewustzijn ontnomen, zodat men dan toegang zou hebben tot het onderbewuste, of hoe het dan maar heten mag. Enzovoort. Zijn methoden die niet altijd toegestaan zijn, overigens, in Nederland. Maar niettemin, het gebeurt uiteraard wel. Maar je moet wel bedenken dat ook die in die vreemde, en ook in die Oosterse godsdiensten, dat daar dikwijls gebruik gemaakt wordt van verdovende middelen om te komen tot visioenen, dromen en waarzeggerij en dat soort dingen meer. Of dat werkt? Ik denk het wel. Voor zover het werken kan dan natuurlijk. Want ik denk ook dat die verzwakte positie van het lichaam, van het vlees in het algemeen dus, gebruikt wordt of misbruikt wordt door demonen, door de machten van Satan. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Abusievelijk toegeschreven aan machten van de mens of krachten, verborgen krachten van de mens. Wel, dat zijn het niet, het zijn andere krachten, niet van de mens, maar ergens anders vandaan. Krachten die dan over de mens heerst of de mens aan zich onderwerpen. Zo zit het eigenlijk. En daarom wordt het ook als afgoderij beschouwd. Nou, dat is waarnaar verwezen wordt kennelijk in de uitdrukking: er is sap van gruwelijke dingen in hun vaten. Die daar zeggen: houd u tot uzelf en naakt tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Houd u tot uzelf, wil zeggen, blijf daar, blijf bij uzelf. Naak, oftewel nader tot mij niet. Want ik ben heiliger dan gij. De gedachte is dan ook inderdaad dat Israël in het algemeen en ook inderdaad het Jodendom zichzelf afzondert van anderen en met name van de volkeren, van de heidenen, omdat men zichzelf als beter beschouwt dan die heidenen. Ook dat is een gedachte die binnen het christendom niet vreemd is. Maar het is in ieder geval geen bijbelse gedachte. Dat is ook de bekende fout van Israël, die door ons maar al te gemakkelijk bevestigd wordt. De fout namelijk dat hen weliswaar het woord van God is toebetrouwd, maar het maakt hen niet beter dan de heidenen. En zeker is het niet exclusief. Dat wil zeggen, het was niet de bedoeling dat het woord van God slechts aan Israël gegeven zou worden. De bedoeling was dat het Israël ter hand gesteld wordt, opdat Israël het zou beheren en dus uitdelen. Het is precies hetzelfde als dat je iets hebt wat voor je kinderen bestemd is en je geeft het aan één ervan en zegt: zorg jij ervoor. En die moet het dan uitdelen. Of beheren of wat dan ook. Maar daarom is het niet van die ene. Die ene is alleen verantwoordelijk, maar het is niet van die ene. En zo is het met Israël. Israël is verantwoordelijk, maar het is niet van Israël. Ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat er zo dikwijls gezegd wordt... ja, maar dit schriftverdeelte, dat gaat over Israël. Want dat is aan Israël gegeven. Ja, natuurlijk, vanzelfsprekend. Dat is bijna altijd zo. Als dit Oude Testament gevonden wordt, dan gaat het altijd over Israël. Wordt altijd gegeven aan Israël, op zijn minst. Maar dat wil niet zeggen dat het daarmee niet aan iemand of iets anders gegeven zou worden. Dat is het oude verhaal van het koninkrijk. Dat werd toch gegeven aan Israël, niet aan de gemeente. Dat is niet waar. Ja, in aanzet wel. Dat wil zeggen, de beloften werden gedaan aan Israël. Maar het zou niet beperkt worden tot Israël. En hetzelfde geldt van die geraffineerde vraagstelling. Weet u wel, aan wie werd het oude verbond gegeven? Ja, niet aan de gemeente, want die was er nog niet. Dus dat kon ook niet. Ik neem meteen al de argumenten op voorhand weg. Namelijk, aan wie werd het oude verbond gegeven? Aan Israël. Waarvoor komt het nieuwe verbond in de plaats? Komt in de plaats van het oude verbond. En het oude verbond was in Israël gegeven. Aan wie is dus het nieuwe verbond gegeven? Dan moet je natuurlijk zeggen aan Israël. En dan is de conclusie, en dus niet aan de gemeente, wat een hele domme logische fout is, een domme fout in de logica. Het werd aan Israël gegeven, maar daarmee wil nog niet zeggen dat het niet voor de gemeente bestemd zou zijn. Het werd aan Israël beloofd, uiteraard, maar het zal zijn voor ieder die gelooft. Want dat is het verhaal. Het nieuwe verbond is niet bestemd voor Israël of de heidenen. Het is bestemd voor een ieder die gelooft. Het werd gegeven aanvankelijk aan een volk wat niet geloofde. Dat wil zeggen, ze kregen het wel in de handen, maar ze zouden het zelf niet hebben. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Al dit soort redeneringen zijn levensgevaarlijk. Dat is nou een aardig voorbeeld van wat ik er straks zei. Je moet namelijk elke conclusie die je trekt aan de Bijbel checken. Kijken of het wel klopt. En dan blijkt dit niet te kloppen, want het koninkrijk is wel... De gemeente is wel degelijk het koninkrijk, al is het dan een verborgen koninkrijk. Ja, verborgen koninkrijk, maar wel degelijk koninkrijk. En het nieuwe verbond is wel degelijk gegeven aan de gemeente. Is bestemd voor de gemeente, want het is voor gelovigen. En verder is het zo dat de gemeente dan misschien van nature niet afstand van Adam, Abraham, Isaac en Jacob. Maar is wel degelijk erfgenaam van Abraham, Isaac en Jacob. Staat er vaak genoeg. Enzovoorts, hè. Het werd aan Israël gegeven, alles tot je dienst, maar alleen opdat Israël zou beheren. En in de praktijk betekent dat dat het zou uitdelen en prediken enzovoorts. Zou verstrekken. En dat strekt heel ver.
Blijkt ook erg voor Handeling 10.
Ja, bijvoorbeeld.
Als Petrus naar de hoofdman moet.
Ja, naar Cornelius. Nee.
Omdat hij zich hield.
Ja, Petrus beperkte zich aanvankelijk, zoals blijkt uit Handelingen 10, tot de prediking aan de Joden. Maar dat is niet de beperking. Daar zou het weliswaar beginnen, uiteraard, maar het zou gepredikt worden aan Israël, opdat Israël bekeerd zijnde het zou brengen tot de heidenen. Maar de bekering van Israël liet op zich wachten. En toen werd meteen maar vast een begin gemaakt met de prediking van het evangelie aan de heidenen. En dat is inderdaad de strekking van Handelingen 10, waar Petrus naar Nederlands moest. Hè?
Maar ook daar in Matthäus 28 en ook in Handeling 1 vers 8.
Ja.
Opdracht. Ja. Dat hebben ze eigenlijk nooit vervuld.
Ja, die opdrachten, die zogenaamde zendingsopdrachten, zijn natuurlijk schitterend voorbeeld, daar worden ze ook voor gebruikt, een schitterend voorbeeld van hoe je goed of verkeerd met de Bijbel omgaat, omdat het twee tegengestelde dingen zijn. Hè? In Matthäus 10 staat, gaat niet naar de heidenen, de zendingsopdrachten, maar er staat, gaat niet naar de heidenen, maar gaat veel eer naar de verloren schapen van het huis Israëls of iets dergelijks, hè? Zoiets. Ja, niet naar de heidenen, maar naar de verloren schapen van het huis Israëls.
Hè?
En ook niet naar de Samaritaan. Dat is heel merkwaardig overigens. Want dat moet je... ik verdwaal weer vanaf vanmiddag of vanmorgen. Maar laat ik eerst even mijn verhaal afmaken. Er staat dus, gaat niet naar de heidenen, maar naar Israël. Dat is in korte gedachte. Terwijl later, in Matthäus 28, Marcus 16 enzovoorts, en Handelingen 1 natuurlijk ook, zendingsopdrachten staan, waarbij uitdrukkelijk staat dat men wel naar de heidenen zou gaan. En de vraag is dan, Welk van de twee soorten opdrachten is op ons van toepassing? Want dat is de discussie altijd. Maar zodra wij daar een besluit over hebben genomen, hebben we nog een andere beslissing te nemen. Dan zijn we er nog niet. Want dan moeten we ook nog bepalen, maar wat doen we dan met die andere? Als u begrijpt wat ik bedoel. Stel, wij zeggen, nou, die eerste zendingsopdracht voor ons, ga niet naar de heidenen, maar ga naar Israël. Dan is de vraag, oké, maar wat doen we dan met die opdracht die zegt dat we naar de heidenen zouden gaan? En andersom zeggen, nee, maar die opdracht om het evangelie te prediken aan alle volkeren enzovoorts, die is voor ons bestemd. Dan zeg ik, oké, dat kan wel zijn, maar wat doen we dan met de uitspraak dat we niet naar de heidenen zouden gaan, maar naar Israël? En pas als we allebei de problemen hebben opgelost, op allebei de dingen een antwoord hebben, kunnen we met zekerheid zeggen wat we zouden moeten doen en wat we zouden moeten laten. We weten wat beide betekenen. En één eruit halen, ja, dan kun je met de Bijbel inderdaad alle kanten op. Maar het leuke is natuurlijk, maar dat doe ik even voor de vaste klanten. Het leuke is natuurlijk dat die opdracht uit Matthäus zegt, ga niet naar de heidenen, ga ook niet naar de Samaritanen, maar ga naar de verloren schapen, staat er, hè?
Veel meer.
Naar de verloren schapen van het huis is dat. Maar de aardigheid is natuurlijk, ja, de aardigheid is natuurlijk dat wij, wanneer we in Johannes 10, in plaats van Matthäus 10, in Johannes 10 lezen over schapen die niet van deze stal zijn, weet je wel, andere schapen die niet van deze stal zijn, ook verloren schapen van het huis Israëls, dan denken wij daar dan toch aan Samaria en namelijk aan de 10 stammen van Israël. Dat is nou het aardige. En als in Matthäus staat, ga naar de verloren, dat men veel meer zou moeten gaan naar de verloren schapen van het huis Israëls, zou men toch moeten denken aan de 10 stammen? Oplet hoor. Nee, natuurlijk aan de Joden ook, natuurlijk. Maar dat waren ze al. Tot hen wordt juist gezegd, ga naar. Nou, naar wie dan? Naar henzelf? Daar hoef je niet naartoe te gaan, daar ben je al. Waarnaar dan wel? Naar de verloren schapen van het huis is. Daarbij zou je echt moeten denken aan de 10 stammen. En bij de 10 stammen mag je wel denken aan Samaritanen. Dat gebeurt daar ook. De term staat er ook naast. Dus er wordt aan gedacht. Maar die 10 stammen zijn niet de Samaritanen. Want u weet waarschijnlijk, de 10 stammen werden weggevoerd in ballingschap. De Samaritanen ontstonden daarvoor in de plaats, in het land. Maar de 10 stammen zelf werden weggevoerd. Maar Samaritanen zijn een type van de 10 stammen. Dat kan zijn, ze zijn een type, maar ze zijn niet de 10 stammen. Het aardige is dus dat de staat gaat niet naar de heidenen, maar gaat veel meer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Dat is een uitdrukking die gewoon geïnterpreteerd wordt. En dat is niet een onrecht hoor. Maar je wordt geïnterpreteerd als dat het evangelie is eerst voor de Joden en nog niet voor de heidenen. Dat is natuurlijk zo. Maar meteen daarachter, direct daarachter, zit de gedachte dat als het naar de heidenen gaat, dat het dan nog primair veel meer, len het woord maar, dus een bevestiging dus van dat er weliswaar over heidenen gesproken wordt, maar dat het dan toch weer terechtkomt bij Israël, bij de 10 stammen van Israël namelijk. Maar ja, ik blijf altijd zeggen, elke keer weer, die dingen kan ik niet bewijzen. Dit ook niet, dat is ook geen bewijs natuurlijk. Het is wel opmerkelijk hoe het er staat. Niet naar de heidenen, niet naar Samaria, maar de verloren schapen van het huis Israëls. Nou, dat lijkt de omgekeerde reeks als die uit Handelingen. Namelijk, beginnend bij Jeruzalem, dan geheel Judea en dan Samaria en dan de heidenen, de uiterste der aarde. En hier staat niet naar de heidenen, ook niet Samaria, maar de verloren schapen van het huis Israëls. En als je in de parallel zo, het is een introversie dan, in de parallel zeg je, nou, dan zijn de verloren schapen gewoon Joden. Het ongelovige Joodse volk. Of het onwetende Joodse volk. Dat is ook zo. Dat is ook zonder meer zo. Maar daarachter ligt meteen verborgen dat als het evangelie naar de heidenen zou gaan, dan zou het dan toch primair terechtkomen bij wat je dan als Samaritaan zou kunnen aanduiden. Maar beter wat je zou moeten aanduiden als de verloren schapen van het huis is. De overblijfselen namelijk van de 10 stammen van Israël. Het zit er wel degelijk in. Leuk hè? Nou ja. Maar de grondgedachte, en zo komen we bij deze schriftplaats, de grondgedachte is inderdaad dat de Joden geneigd waren nog steeds om de dingen die zij hebben ontvangen, om die voor zichzelf te houden. Immers, dat bepaalt hun identiteit. Dat maakt hen tot wat zij zijn. En als anderen het ook hebben, dan is de aardigheid eraf. En dan zijn we weer terecht bij gisteravond, want dat is wat je... Nou, gisteravond. Maar dat is wat je op die eerste zendingsreis van de apostel Paulus ook ziet. Dat hij daar komt in, waar was het, Lystra of Iconium? Ik weet, ben het een beetje vergeten. Maar een van die plaatsen. Daar komt hij en spreekt hij in de synagoge. En dan zeggen de Joden, die zeggen, nou, dat is verbazend interessant, zeg. He? Gaat u verder, kunt u volgende week niet weer hier spreken? En dan zegt hij, dat is goed. En toen kwamen de heiden en die zeiden, nou, het lijkt ons ook wel wat. Die kwamen dus de volgende keer ook mee naar de synagoge. Dan zei hij, nou, dan hebben ze toch aardig wat ruimte voor de heidenen. Jawel, zolang het hun synagoge blijft natuurlijk. Maar toen bleek dat de heidenen het ook verbazend interessant vonden. En toen zeiden de Joden, nou ja, dan hoeven wij het niet meer. Want het verschil moet er wezen. Nou, dat moest er nou juist niet zijn. Het zou dan toch een Joodse synagoge gebleven zijn. Maar de bedoeling is dat Jood en heiden komen tot geloof in dezelfde Christus en dus in dezelfde blijde boodschap. Maar dat is het probleem. Als die erbij hoort, dan hoeven wij er niet bij. En dat vind je binnen het christendom natuurlijk ook. Want wij waren van die klompenkerk, zo heette dat vroeger. Dat was niet plechtig genoeg. Niet deftig genoeg. Er waren allemaal nogal armoedige mensen. En er waren er anderen die zeiden, nou ja, daar wil ik niet bij horen. Er schafte zich dus een ander geloof aan. Zo zit het ongeveer. En zo gaat het nog gewoon. Het is overal zo. Een selecte groep en wat anderen hebben wil men niet. We moeten toch wat aparts hebben. En ik ben ook stellig ervan overtuigd dat ook in de vrije groepen, onze vrije groepen zeg ik dan maar, want daar reken ik mezelf dus ook toe, dat in de vrije groepen heel wat mensen rondlopen die per se een geloof willen hebben wat niemand anders heeft. Nee, dat meen ik echt. Ze willen iets afwijkends, iets excentrieks en daarom krijgen wij ermee te maken, zijn ze in ons midden. Die verdwijnen wel weer natuurlijk, daar gaat het niet om. Ja, nee, dat is heel vervelend, maar dat is wel zo. Maar het gebeurt echt, het ligt toch voor de hand, dat kun je toch op je vingers uitrekenen. Als mensen iets aparts zoeken, iets excentrieks, nou ja, wij hebben wat aparts. We hebben iets wat niet iedereen heeft. Zo is het, hè. En als iedereen het heeft, dan gaat de aardigheid er weer af. Als de groep te groot wordt, dan verdwijnen ze weer. Het moet vooral klein en hoe heet het zoiets? Exclusief heet zoiets, letterlijk, blijven. Het woord is een volledige betekenis van in de omgangstaal exclusief. Dat wil zeggen, niet iedereen hoort erbij in en het is iets bijzonders, exclusief. Precies hetzelfde. Het is precies hetzelfde. Ja. Het is precies hetzelfde. Ja, er komt echt veel voor. En echt niet alleen bij gesloten broeders, maar ook bij open broeders. En nee, met kleine letters allemaal. Zo bedoel ik dat. Dat u niet moet denken dat ik het over iets speciaals heb. In het algemeen is dat zo. Mensen horen graag bij een klein groepje, zijn ze herkenbaar, dan springen ze uit, dan kunnen ze wat betekenen. En ze zijn anders dan alle anderen. En die leven daarbij. Dat is nou eenmaal zo. Nou, die lopen er rond. Maar dat is precies de Joodse gedachte. De kleine volk wat altijd bedreigd wordt. Maar wat iets heeft wat lekker niemand anders heeft. En daarmee opvalt. En de positie van underdog, zo heet dat dan, hè, die is helemaal zo gek nog niet, hoor. Je bent in ieder geval dan herkenbaar. Enzovoort. Hè. Nou, dat gebeurt echt. Jawel, dan zeggen ze, ja, zie je wel, wij zijn het kleine overblijfsel. Het zou er maar weinig zijn, een klein kuddeke, nou, dat zijn wij drieën dan. Vier, twee of drie. Vooral niet veel meer, want dan wordt het te groot. Enzovoort. En als het te groot wordt, zoeken ze weer een andere club. Dat gebeurt echt. Ja, binnen de kerken, grotere kerken, gebeurt dat ook. Als het te algemeen wordt, dan loopt men eruit. Zo is het nou eenmaal. Dus lang niet altijd op grond van zuivere motieven, hoor, vergis je nou maar niet. Nou, we hoeven dat verder niet te beoordelen. Maar het, waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat het een tamelijk menselijke gedachtegang is. Maar bij Israël vind je die dingen nou eenmaal geïllustreerd. Daar is Israël voor, om die dingen te illustreren. Hè? Daartoe heeft God het geroepen. En we zien het dan ook inderdaad. God geeft hen wat om daar verantwoordelijkheid voor te dragen. En in plaats daarvan maakt men het tot het eigen exclusieve bezit. En zegt, wij hebben dat en jullie hebben dat niet. En er zijn er nog christenen vandaag die dan op je aansluiten ook en zeggen, ja, dat is ook zo, wij moeten eraf blijven, want die joden, die, dat is het eigenlijk. En,
Je kunt het van een groep die zegt, wij zijn in de gemeente en de rest is van de boer.
Ja, ja, dus dat zal wel, ja. 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 Dat zeggen ze allemaal zo. Alle hoogmoedige mensen zeggen dat. Wij zijn de enigen die de echte waarheid hebben. Enzovoort. Ze geven ook een blad uit soms. Dat heet dan zelfs nog zo. Je hebt de waarheid en de echte waarheid. Dan weet je precies in welke koers ongeveer terechtkomt. Oh, de waarheid bestaat niet meer, heb ik gehoord. Hé, hey, dat was nieuw. De waarheid bestaat niet meer. Nee, dat heet nou anders. De echte waarheid nog wel, maar.
Als die profetie over Engeland en Amerika ook weg.
Ja, nee, die, dat is de echte waarheid. Die bestaat nog. Nee, die andere. Dat rode, dat blad, dat hier is niet meer de waarheid. Nou goed, bleek achteraf toch niet de waarheid te zijn namelijk. Dat wisten wij al jaren. Ja, het heeft nou, ja, zo doe je dat dan. Fuseer je met iets wat ook al een naam heeft en zo. Anders dan zeg je dat op, moet je zeggen dat het opgeven is. Dat kun je niet zeggen. Dus het is nou gefuseerd en dan krijgt het een nieuwe naam. Hè? Zo zit dat. Hè? Allemaal politiek is dat. Nou, dat kan die wel weer. Maar er staat dus in vers 5 van Jesaja 65. Die daar zeggen, houd u tot uzelf, blijven jullie daar. En naakt tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Zeer herkenbare uitspraak, is het niet, broeder Voorhorst? He? Dat hebben we wel eens vaker gehoord, zulke soort uitspraken. He? Ja, goed. Nou, de Heer zegt, deze zijn een rook in mijn neus, een vuur de ganse dag brandende. Gaat natuurlijk echt over Israël. Maar de Heer stoort er zich aan. Hè? Hij zegt, het is een rook in mijn neus, een vuur de ganse dag brandende. En het gevolg zal ook zijn dat, ja, hoe moet ik het netjes zeggen, die neus reageert namelijk. Hè? Die rook komt in die neus en die neus reageert dus. En als de neus actief wordt, dan wordt toorn openbaar, want ik heb al eens eerder gezegd, neus en toorn zijn in het Hebreeuws gewoon dezelfde woorden. Mijn neus is dus mijn toorn. De rook komt in mijn neus, wil zeggen dat die rook van die offers enzovoorts, de rook van die dienst, zogenaamde dienst dan, slechts toorn bewerkt. En dat is Romeinen 2. Het was net in Romeinen 3? Nee, ook 2. Nou, Romeinen 2 staat ook van, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn. Als een schat. Want die toorn, dat ongeloof en dat tegenspreken zal ooit een keer in de toekomst geoordeeld worden door de Heer. Dan staat er, ziet, het is voor mijn aangezicht geschreven. Ik zal niet zwijgen, maar ik zal vergelden. Ja, in hun boezem zal ik vergelden, enzovoorts. Er wordt gezegd dat dus deze dingen, dit ongeloof van Israël, geschreven is. Het is voor mijn aangezicht geschreven en ik zal niet zwijgen. Om dan met die uitdrukking te beginnen, ik zal niet zwijgen, betekent in dit verband, uit het verband waarin het staat, betekent het, ik zal niet blijven zwijgen. Want de Heer zwijgt wel, maar het zal niet zo blijven. Dat verband is bijvoorbeeld vers 1 van dit hoofdstuk. En vers 7 van dit hoofdstuk, waar staat dat de Heer zwijgt en zich verbergt en dat de hemel dicht zit en dat soort dingen meer. Daarover sprak ook die tekst die ik zojuist citeerde uit Romeinen 2. Namelijk, gij verzamelt u toorn als een schat. Dat wil zeggen, nu komt die toorn niet, maar in de toekomst komt die alsnog. Het oordeel zal alsnog komen. En dat is ook wat hier staat, de Heer zal niet blijven zwijgen, maar zegt hij, ik zal vergelden. Ik zal niet zwijgen, maar ik zal vergelden. Nu zwijgt hij, maar in de toekomst zal hij niet meer zwijgen. En als hij spreekt, gaat hij weer. Als hij spreekt, Psalm 2, dan spreekt hij in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat komt dus in de toekomst. En dan komt er vergelding in hun boezem, wat zoveel betekent als in hun binnenste, in hun midden. En ook betekent natuurlijk in hun hart eigenlijk. Dat wil zeggen dat van binnenuit dat volk geoordeeld zal worden. De uitdrukking aan het begin van het vers, ziet het is voor mijn aangezicht geschreven, betekent dat God weliswaar niet rechtstreeks reageert op het ongeloof en de afgoderij of ontrouw van Israël. Maar betekent dat die dingen wel worden opgeschreven en dat daarna uiteindelijk de afrekening, de vergelding, betekent dat gewoon, de afrekening zal plaatsvinden. Dat komt overeen met de gedachtegang dat in het laatste oordeel 3 boeken geopend zullen worden, minstens. 2 boeken en nog een boek. Even kijken hoe het precies staat. Openbaring 20. Drie boeken. Er staat in vers 12 namelijk van Openbaring 20. En de boeken werden geopend. Er zijn er dus minstens 2. En een ander boek werd geopend. Namelijk het boek des levens. Er zijn er dan 3. Nou, welke boeken zijn dat? Wel, die boeken spelen een rol in het oordeel. Het zijn de officiële stukken waaruit geoordeeld zal worden. Nou, het ene is het boek des levens. Daar hoeven we het verder niet over te hebben. Daar staan namelijk de namen in van de gelovigen. Is de gedachte. En dan zijn er nog 2 andere boeken. 1 daarvan zal ongetwijfeld de Bijbel zijn. Want de Heer zegt bijvoorbeeld tot Israël dat Mozes hen zal oordelen. En ze zullen geoordeeld worden op grond van wat zij geweten of geleerd hebben, uiteraard. Want dan is de vraag uit Romeinen 10. Heeft Israël het niet geweten? En het antwoord is ja, want dit is het boek wat ze hadden. Dat is dus, ligt daar ter rechtbank. Op de balie ligt dat, hè? Het boek des levens, in de Bijbel. En nog een boek, want er liggen totaal 3 boeken minstens. Waarna de vraag is, maar welk is dan dat 3e boek? En eventueel 4e, 5e, 6e, 7e enzovoort. Wat is dat 3e? En het antwoord is heel gemakkelijk, want er staat. En in hetzelfde vers nog, vers 12 van Openbaring 20. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. Wat is er dan in de boeken geschreven? Hun werken. Staan hun werken in het boek des levens? Nee. Er staan hun namen, niet hun werken. Er staan ze in op grond van geloof, heeft met werken niks te maken. De Bijbel? Nou, voor sommigen staan de werken in de Bijbel, maar lang niet van iedereen, dus dat kan niet. En dus blijft over dat het 3e boek inderdaad het boek is waarin de werken van de mens beschreven staan. De boekhouding. En dat is precies wat hier in Jesaja 65 gesuggereerd wordt. Namelijk, ziet, het is voor mijn aangezicht geschreven. Wat? Wel alles wat in de voorgaande verzen staat. Namelijk de werken van de mens op grond waarvan hij geoordeeld zou worden. Het boek der werken noem ik het dan maar, ja.
Is dat voor de heidenen, die geoordeeld worden, dan werk af van geloven?
Hier in Jesaja 65 gaat het over ongelovigen, hè? Uitdrukkelijk. Die werken die zijn beschreven en die zullen geoordeeld worden. Dat lijkt me duidelijk, dat blijkt uit het verband wel. Waarna de vraag nog zou kunnen zijn, maar is er dan geen boek waarin de werken van de gelovigen staan? En dan is het antwoord, jazeker, ik geloof dat het om hetzelfde boek gaat in principe. In ieder geval dezelfde boekhouding. U weet, je kunt ook in een gewone boekhouding, kun je links en rechts boeken, debet en credit, zal ik maar zeggen. Positief of negatief, inkomst of uitgave, hoe het dan maar heten mag. En het zal duidelijk zijn dat deze werken van goddeloosheid een negatief saldo opleveren in hetzelfde boek. En dat werken deze werken dus, die voortkomen uit ongeloof, leveren een negatief saldo op. Maar er staat tegenover dat werken die gedaan worden uit geloof een positief saldo opleveren, een tegoed. Het positieve saldo, wordt uiteindelijk uitgedrukt in loon. Dat is dus loon wat ontvangen wordt voor werken die gedaan zijn uit geloof. Werken die uit het geloof voortkwamen. Dat wil zeggen, iemand is een gelovige, op grond daarvan doet hij bepaalde dingen, misschien ook laat hij bepaalde dingen, maar in principe, hij is een gelovige, op grond van dat geloof doet hij bepaalde dingen, wel die dingen worden beloond. Maar andersom bestaat ook, en daar gaat het hier over, iemand is een ongelovige, voortkomend uit zijn ongeloof doet hij bepaalde dingen en die worden bestraft. Ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb, dan wordt het langzamerhand tijd. Het betekent namelijk ook dat werken die helemaal niet voortkomen uit geloof of uit ongeloof, namelijk gewoon de natuurlijke daden van de mens, niet specifiek ongeloof, niet specifiek geloof, gewoon wat hij van nature doet enzovoorts, dat die werken ook inderdaad helemaal niet beoordeeld worden. Dat kan namelijk ook niet. Want het zijn juist die werken die zijn weggedaan. Moet je even goed over nadenken. Dat is heel onbekend. Heel onbekend. Maar, niettemin, volstrekt bijbelse zaak. De bijbelse gedachtegang is namelijk dat het Lam Gods de zonde de wereld heeft weggedaan. Zonde, zonden, kortom, alles. Hoe kan dan iemand aan wie wij prediken dat zijn zonden vergeven zijn door het verzoeningswerk van Christus, hoe kan dus iemand alsnog verantwoording afleggen en bestraft worden voor de daden die hij in zijn leven gedaan heeft? De zonden dus. Het antwoord is, dat kan ook niet. Maar die daden, die werken zijn het ook niet die beoordeeld worden. Integendeel, de werken die beoordeeld worden zijn de werken die voortkomen uit ongeloof. Kijk, een mens is een zondaar. Daar begint het mee. Dan ga ik het verhaal vertellen in volgorde. De mens is een zondaar. Heeft dus zonden ook. Komen daaruit voort. Wel, door het lijden en sterven van de Heer Jezus en ook uitlopend door de opstanding, worden die zonden weggedaan. Waarna het vervolgens zo is dat die mens, wiens zonden zijn weggedaan, als hij tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, de opgewekte, nieuw leven ontvangt. Dan pas wordt hij behouden. Behoudenis is niet vergeving van zonde. Behoudenis is dat men ander leven ontvangt. Eeuwig leven wel te verstaan. Dus eerst zijn zijn zonden weggedaan. Daarna komt hij of tot geloof. Of tot afwijzing. Dat wil zeggen tot ongeloof. En uit het geloof komen werken voort. Werken des geloofs, heeft Jacobus het over, onder andere dan. Hè? De beruchte uitspraken van Jacobus. Werken des geloofs worden beloond. Maar er zijn er ook die komen tot verwerping, tot ongeloof. Er komen ook werken uit voort. En die werken worden bestraft. De zonde die de mens van nature doet niet, want die zijn weggedaan. Maar de zonde die je doet niet van nature, maar uit ongeloof, uit vijandschap, die worden bestraft. Waarna natuurlijk altijd even nog één vraag overblijft. Een hele grote, maar ik noem het altijd een klein vraagje. Dat is namelijk de vraag, en wat nou met, als er niet sprake is van geloof en ook niet van ongeloof, maar van alleen onwetendheid. En dan zeg ik, dat weet ik niet. Ben ik ook onwetend. Dat weet ik niet. Maar dit principe is goed te volgen. De werken die dus beoordeeld worden, dat wil zeggen, ze worden of beloond of bestraft, afhankelijk van over wie het gaat. Die werken zijn werken die of voortkomen uit geloof, dan worden ze beloond, of werken die voortkomen uit ongeloof, en dan worden ze bestraft. En het zijn die werken die ook opgeschreven worden. En daar is vergelding voor. Voor hoe men gestaan heeft tegenover de Christus. Wat dunkt u van de Christus? Daar gaat het om. En wat de natuurlijke mens betreft en zijn zonde, God heeft het allemaal weggedaan in Christus, in het Lam Gods. Je kunt er echt, denk er maar over na, dit is een onvoorstelbare gedachte, dat een mens eerst gepredikt wordt dat hij vergeving van zonde heeft ontvangen, dat het Lam Gods de zonde de wereld heeft weggenomen, waarna hij alsnog voor diezelfde zonde verantwoording zou moeten afleggen, gewoon omdat hij niet geloofd heeft. Dat kan natuurlijk niet. De Heer heeft niet op grond van geloof die zonde weggedaan. De Heer heeft die zonde weggedaan, ongevraagd. Hij heeft het gewoon gedaan. En God kan niet tweemaal diezelfde zonde bestraffen. Ook een van de eerste principes van de strafwetgeving. Dat dezelfde misdaad slechts eenmaal bestraft kan worden. Kan er maar eenmaal voor terecht staan. Wat is al gebeurd? De Heer heeft die straf gedragen enzovoort. Dat kan nooit een tweede keer. Heeft niks te maken met geloof of ongeloof. Het kan domweg niet. Het is al gebeurd. Eenmaal. Dus de verantwoording die een mens heeft af te leggen, gelovig dan wel ongelovig, is altijd over de werken des geloofs, dan wel de werken des ongeloofs, om het dan maar zo te zeggen. Nogmaals, het is heel onbekend, maar het is echt zo. Nou, gaan we dus terug naar Jesaja 65, waar staat, ziet, het is voor mijn aangezicht geschreven, in vers 6. Dat zijn uiteraard, blijkt uit het verband, de werken van ongeloof, die hier dan ook beschreven worden. Maar het neemt niet weg dat de werken des geloofs net zo goed beschreven worden, opgeschreven worden voor het aangezicht des Heren. Of dat ze beloond zouden worden, maar dat staat hier niet bij natuurlijk. Maar het is het algemene principe. Dan staat er, ik zal niet meer zwijgen, maar ik zal vergelden. En zolang er gezwegen wordt, wordt er geschreven. En op een gegeven moment komt de afrekening. En dat is in principe in de wederkomst van Christus, waar het gaat om de positie van het volk als zodanig, maar waar het gaat om de individuele mens, gebeurt dat niet bij de wederkomst van Christus. Niet bij zijn verschijning, zo bedoel ik het eigenlijk, maar gebeurt dat op de jongste dag, waarover we zojuist gelezen hebben in Openbaring 20. Nou, en dat blijkt ook wel, want er staat, ik zal niet zwijgen, maar zal vergelden, ja, in hun boezem zal ik vergelden, uw ongerechtigheden en uw vaderen ongerechtigheden tegelijk, zegt de Heer. Dan moet ik zeggen dat tegelijk niet wil zeggen in de eerste plaats dat het op hetzelfde tijdstip gebeurt. Het probleem is dat wij de uitdrukking tegelijk, het zijn hier zelfs nog twee woorden in plaats van één woord, want het is tegenwoordig één woord, hè. De uitdrukking tegelijk gebruiken wij nog slechts als tijdsaanduiding, terwijl dat van oorsprong niet is. En in de Bijbel is het dat ook niet. Het is niet de tijdsaanduiding, dat kan het wel zijn, maar het hoeft helemaal niet. Het kan namelijk ook gewoon betekenen dat gelijk de zonden van dit volk of deze generatie geoordeeld worden, zo zullen ook de zonden der vaderen geoordeeld worden. Dat wil zeggen, het komt over allen. Daarmee is het natuurlijk toch zo dat het gaat, dat het erom gaat dat een, uiteindelijk een oordeel komt over een heleboel generaties, inderdaad op hetzelfde tijdstip, op de jongste dag. De gedachte is hier natuurlijk dat degenen die sterven voordat die wederkomst van Christus plaatsvindt, het oordeel toch niet zullen ontkomen. Omdat het oordeel ook niet slechts is, het oordeel bij de verschijning van Christus en bij de oprichting van zijn koninkrijk in deze wereld, wat wij dan zijn wederkomst noemen. Maar het gaat wel degelijk ook om het oordeel wat zal plaatsvinden op de jongste dag. Dat betekent dus dat degenen die in ongeloof en in deze goddeloosheid sterven voor de wederkomst van Christus, daarmee ook niet aan die toorn of het oordeel ontkomen. En daarom staat er, de zonde, uw ongerechtigheden en uw vaderen ongerechtigheden tegelijk. Die ongerechtigheden van de vader zullen ook geoordeeld worden. Weliswaar niet in de verschijning van Christus, maar op de jongste dag. En dat laatste geldt dus voor veruit de grootste meerderheid van de ooit geleefd hebbende Israëlieten. Mensen trouwens ook gewoon in het algemeen. Zowel het een als het ander. Dat is de betekenis van tegelijk. Dat het dan ook gebeurt op hetzelfde tijdstip in het algemeen, dat zou kunnen. Maar het blijft natuurlijk zo dat de levende generatie in de dagen van de wederkomst van Christus dan al onder het oordeel komt en onder het spreken van God. En als er staat, ik zal dan tot hen spreken in mijn toorn en in mijn grimmigheid zal ik hen verschrikken in Psalm 2, dan is dat de uitspraak over de wederkomst van Christus en niet over de jongste dag. En dat scheelt dan toch nog wel meer dan 1000 jaar. Nou goed, uw ongerechtigheden en uw vader ongerechtigheden tegelijk zouden vergolden worden, zegt de Heer. Die gerookt hebben op de bergen, waarbij roken uiteraard niet is het gebruiken van tabak, maar het offeren aan andere goden. Dat heet dan niet offeren, de Heer zegt het is gewoon roken. Die steekt er dus te gek mee. Het staat er zo vaak dat wij niet meer merken dat het een grap is natuurlijk, maar het is het wel. Het is alleen maar roken. Wij moeten nou ook uitleggen dat het offers eigenlijk zijn. Dat het de bedoeling was offers te zijn. Met een grote godsdienstige, zo niet magische, maar daar hadden we het gisteren over, betekenis. Maar de heer zegt, nee, het is gewoon rook. Ook een rookgordijn wat er dan gelegd wordt trouwens. Want het lijkt heel wat, maar het is alleen maar rook. De heer zegt, nee, het is rook. Het kriebelt in mijn neus. Moet er van niezen. En dan komt de toorn gods openbaar. Dan begint het ineens te waaien. Dan komt zijn geest, zijn adem wordt dan actief. Dat is de gedachte. Dus roken is dan een negatieve uitspraak. Nou, die gerookt hebben op de bergen en mij smaadheid aangedaan hebben op de heuvelen, wat natuurlijk hetzelfde is. Daarom zal ik hun vorig werkloon in hun boezem weder toemeten. Dat vorig werkloon, dat betekent gewoon het werkloon wat ze al eerder verdiend hebben. Het vorige wil zeggen dat het eerder was. Het is een uitdrukking die in de Bijbel in een wat ander verband, een andere zetting gebruikt wordt dan in onze taal tegenwoordig. Maar het betekent dat men in het verleden werkloon verzameld heeft. De gedachte is niet dat men het gekregen heeft. Men heeft het verzameld, men heeft het te goed, zal ik maar zeggen. Men heeft dat werkloon verdiend, maar nog niet ontvangen. Maar dat wat in de loop der tijden verdiend is, wat dus als te goed werd bijgeschreven, zal men in de toekomst alsnog krijgen. Maar begrijp wel dat dit een negatief werkloon is. Het is namelijk vergelding, oftewel straf. De gedachtegang is dan, dat Israël in onze dagen, speciaal in onze dagen, de Heer niet dient. En dat de Heer ook niet oordeelt daarover. Tot op heden nog steeds niet. Maar het loon wat men daarmee verdiend heeft, in alle vorige voorbijzijnde eeuwen zal ik dan maar zeggen, alle 20 eeuwen zijn het dan uiteindelijk, hè, dat zal men alsnog, weder staat er dan, dat heeft de betekenis van alsnog, in latere instantie betekent het, zal men alsnog ontvangen. De Heer zal het alsnog toemeten, uitmeten. En meten is, kan zijn wegen of tellen of meten, kan alle drie. Kortom, het is opgeschreven wat ze nog te goed hebben. En het vorige wil dus inderdaad zeggen dat ze het te goed hebben. Het is opgeschreven en men zal het in de toekomst uitgemeten krijgen. En als je het zo zegt, dan wordt het ineens weer Nederlands idioom. Want als iemand iets uitgemeten krijgt in het Nederlands, betekent het niet dat er een duimstok aan te pas komt. Maar het betekent dat er inderdaad straf gegeven wordt. Hè? Hij krijgt ze uitgemeten. Nou, hier staat het ook in dezelfde betekenis. Daarom zal ik een vorig, zeg maar achterstallig dan, vooruit. Waarom zou vorig niet achterstallig zijn? Hè? Duidt immers op het verleden. Daarom zal ik een achterstallig werkloon in de boezem weder. Maar weder betekent in tweede instantie of in laatste instantie. Of alsnog, of opnieuw. Maar eigenlijk in de zin van op een latere datum. Weder toemeten. En u zult zeggen, de vertaling is dan wat onduidelijk. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar dat komt natuurlijk omdat de zin zelf, de hele gedachtegang voor de vertalers niet al te duidelijk geweest is. En verder is het natuurlijk zo dat dit soort bijwoorden die hier gebruikt worden in de loop der jaren nogal in betekenis en toepassing gewijzigd zijn. Dat is het bekende verhaal van de Bijbel natuurlijk. Nou goed, dan staat er. Er staat dus dat men dat loon alsnog zal ontvangen. En daarmee kom ik er nou langzamerhand niet meer onderuit om inderdaad rechtstreeks te verwijzen naar Romeinen 2, is het inderdaad. Romeinen 2, vers 5. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelve toorn. Als een schat. In de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke ieder vergelden zal naar zijn werken. En die werken staan opgeschreven in de boeken. En dat is ook wat hier staat. Waarna meteen staat dat het is voor zowel Jood als ook de Griek. Zodat er ook hier geen verschil is. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Dat is inmiddels vers 10 en 11. 9, 10 en 11 van Romeinen 2. Maar dan komt vers 8 van Jesaja 65, waar staat, alzo zegt de Heere, gelijk wanneer men most in een borst druiven vindt, men zegt, verderf ze niet, want er is een zegen in. Alzo zal ik het om mijn knechten wil doen, dat ik hen niet allen verderven. De gedachte is dan die van een bosdruif, en het is uiteraard wat wij noemen een trosdruif, dus hetzelfde, een bos of een tros. Als het een tros is, dan hangt het, geloof ik. En als het een bos is, dan ligt het of zo, weet je veel. Huh? Nee, dan kun je aan het woord horen, tros, dat hoor je zo, dat hangt. Dat, niet dan? Ja, ik weet niet wat het is, maar... Dat is ook taal, een taalgevoel. Nou goed. Maar een bos of een trosdruif. Als er staat dat men most in een bosdruif vindt, is de gedachte dat daarin sommige druiven, in die tros, sommige druiven goed zijn. Dat er sap in zit, dat ze niet verdroogd zijn. En dit sap, dat wordt dan most en dan verder zo, wijn uiteindelijk. Hè. Maar er zijn dus enkele goede druiven in, maar de rest van de tros is verdroogd. Dat wil zeggen, die druiven die deugen, er zit geen sap in. Zijn verdroogd. Dat kun je zo hebben. Aan een tros, hè. Nou, wat er nou staat is, dat als men most vindt in een tros of bos druiven, dan zegt men, verderf ze niet, gooi ze niet weg, want er is een zegen in. Dus meteen de verklaring die volgt, is een zegen in. Dat wil zeggen, er zit sap in, er zijn goeie, er zitten goeie bij. Wel, al zo zal ik het om mijn knechten wil doen, dat ik hen niet allen verderven. Niet de hele tros wordt weggegooid. De goede worden er namelijk uitgehaald. En dan zijn we weer terug bij het oude verhaal van Jesaja, wat al in hoofdstuk 1 begon. We zijn nu in bijna het laatste hoofdstuk. Namelijk, een overblijfsel zal behouden worden. Oftewel, Sodom zal wel verwoest worden. Maar er was toch een sodomieter. Inwoner van Sodom betekent dat. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. Dat is geen mooi woord, zuster, trouwens. Nee, maar er was een inwoner van Sodom die toch behouden werd. Sodom is onder andere dan een type van Israël, levend in ongeloof onder het oude verbond, in hoererij feitelijk ook. Maar er was toch een arme zondaar die behouden werd daaruit. Daar is Lot uitbeelding van. Nou, daar zullen we het verder niet over hebben. Er zit ook weer een heel verhaal aan vast. Maar de gedachte is gewoon die van, dat Israël dan mag dan groot geweest zijn, groot zijn of talrijk zijn, toch wordt slechts een overblijfsel behouden. Hetgeen niet alleen in Jesaja, maar ook in Romeinen, het hoofdstuk wat we zojuist onder ogen hadden, Romeinen 10 en 9 en 11, ja, alle drie, 19 en 11, naar voren wordt gebracht. Slechts een overblijfsel. De Heer zal er niet allen verderven. Want ik wil niet, broeders, dat deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Want een andere deel is niet verhard. Eenvoudig omdat het gelooft. Daarom is het niet verhard. Niet andersom hoor. Omdat het gelooft is het niet verhard. En daarom wordt het behouden. Nou, daar gaat het hier ook over. Over die, wat die druiven betreft komt er natuurlijk overeen met het verhaal van dat er hier en daar twee of drie beziën in de opperste twijg of zo zou behouden worden. Ik kan ze gewoon niet vinden, maar we hebben het al eens besproken. Een minderheid dus, en dat is wat hier staat, omdat ik hen niet allen verderven. Waarna je nog afvraagt, maar over welk overblijfsel gaat dat, wanneer is dat dan, wie zijn dat dan? En als we in Romeinen 9 en 10 en ook 11, althans het eerste deel van 11 lezen, dan is dat overblijfsel wat behouden wordt echt toch niks anders dan de gemeente. In onze dagen. Uiteindelijk is het natuurlijk zo, dat blijkt ook uit de rest van Romeinen 11, het laatste deel van Romeinen 11. Uiteindelijk is het zo dat er ook in de toekomst een overblijfsel van Israël zal zijn. Dat is niet de gemeente, maar dat is gewoon Israël, heel Israël. Of althans wat er van overgebleven is, maar het is uiteraard dan heel Israël. En dat is dan niet de gemeente, maar inderdaad de 12 stammen van Israël straks in de dagen van het geopenbaarde koninkrijk. En hier wordt dat gewoon in het midden gelaten, het wordt er niet bij gezegd. Het is gewoon maar het principe van dat er een overblijfsel behouden is. Bovendien, verlossing kwam niet alleen tot stand, ja, in hoogste instantie wel, maar verlossing kwam niet alleen tot stand door de dood en opstanding van Christus, want in de loop van de geschiedenis werd Israël wel eens vaker verlost, kwam wel eens vaker verlossing uit bijzondere omstandigheden in het klein dan. En dat was ook altijd precies hetzelfde verhaal. Namelijk een overblijfsel werd behouden. En Sodom en Lot heb ik net al even genoemd. Het is natuurlijk allemaal een beeld van de verlossing die tot stand komt door de dood en opstanding van Christus. Maar het principe blijft altijd dat de merendeel verloren gaat en dat een klein deel behouden wordt. Daar zijn overigens mensen, nu we het toch over redeneren gehad hebben, er zijn mensen die zeggen, ja, maar hoe kan dat nou, want dan komt Satan toch tot zijn doel, want die heeft het meeste van wat er was, de meeste mensen dan, die vallen dan toch ten prooi aan Satan enzovoorts. En het enige antwoord wat ik daarop heb, nee, ik heb twee antwoorden. Eerst is, waar bemoei je je mee? Maar dat zeg ik nooit. Nee, dan lees ik gewoon voor Romeinen 9... waar staat dat het leem niet zijn mond moet opentrekken tegen de pottenbakker, want die maakt zelf al uit wat hij doet. Want als dit een Bijbelse waarheid is, is het een Bijbelse waarheid, en wat wij redeneren, dat is mijn worst. Dat doe je maar in je eigen tijd als je dat leuk vindt, maar niet hier alstublieft. Nee, dat meen ik echt. Dat is gewoon onzin. Als het in de Bijbel staat, dan is het zo klaar uit. Maar verder is het zo dat het die gedachte rust op een misverstand, een wat eigenaardig misverstand, omdat de mensen die zo redeneren, namelijk gewoonlijk ook echt van mening zijn dat degenen die ten prooi vallen aan Satan uiteindelijk er echt niet meer zijn. Om wat voor reden dan ook. En dat bedoel ik maar te zeggen. Je kunt dus niet vaststellen dat aan het eind van het verhaal de meeste mensen slachtoffer geworden zijn van Satan. Want dat is niet waar. Ze zijn er namelijk helemaal niet. Ze zijn nog geen slachtoffer. Ze verdwijnen namelijk. Dat is wat God erover zegt. Ze verdwijnen. Zij zullen niet meer zijn. And that's all. Die mensen hebben gekozen voor hun eigen leven te leiden. Nou, dat zouden ze genoegen mee moeten nemen. De Heer zegt ook, als je dat dan wil, oké, dan, doe dan maar, zie dan maar. Ga je eigen weg. Moet je zelf weten, maar bedenk dan hoe beperkt je bent en hoe snel dat op is. Hier hebben je bezittingen, neem maar mee. En dat is een doodlopende weg, letterlijk natuurlijk. Hè? Die weg loopt uit in de dood. En dat is het dan zo ongeveer. Ja, ik zei ongeveer, want het is niet helemaal het eind, maar niettemin, het is natuurlijk een afrekening aan het eind, maar niettemin, daar houdt het op, in de dood namelijk. En dat meen ik ook echt, daar houdt het op. Zodat aan het eind van het verhaal niet die mensen slachtoffer zijn geworden, die mensen hebben gewoon geleefd zoals ze recht hadden en te leven, ze moesten maar zien. En ze hebben daarvoor gekozen, ze zeiden, oké, doe het dan maar, dat is het dan. Niks niet slachtoffer. Dat is gewoon de gang van zaken, dat is de natuur of het lot of hoe dat maar heten mag. Nee, de natuur of het lot in deze zondige wereld, maar niettemin zo is het dan. Je moet niet zeggen, zij zijn slachtoffer geworden. Je moet zeggen dat degenen die geloven, op grond van hun geloof, eeuwig leven hebben ontvangen. Die hebben meer gekregen dan de ongelovige of de natuurlijke mensen of hoe het dan maar heten mag. Je gaat daar bovenuit. Je moet niet de dingen omdraaien en zeggen, God doet uw werk, dat komt allemaal vanzelf wel goed. Behalve met de ongelovigen, want daarmee komt het niet goed. Dat is een verkeerde gedachte. Want de gedachte is, God doet een werk en deze wereld gaat nou eenmaal naar de ondergang. Dat is nou eenmaal zo. Maar God doet een werk waardoor het mogelijk is dat een mens daaruit getild wordt en daar eeuwig leven boven ontvangt. Waardoor hij deel krijgt aan een nieuwe eeuwige schepping. Nieuwe hemel en nieuwe aarde, zoals hier ook in vers 17 staat. Dat is het verhaal. Je moet die dingen niet omkeren. Die mensen worden niet de slachtoffer. Ze vallen niet in het verderf daardoor of zo. Nee, het is andersom. Wij worden gezegend met dingen die de Heer niet vanzelf laat gebeuren, maar die de Heer heel bewust tot stand heeft gebracht. Die andere dingen gebeuren vanzelf. En als men niks beters wil, nou dan niet. Maar daarmee zijn ze niet slachtoffer. Integendeel, het is de normale gang van zaken. De abnormale gang van zaken is dat God uit deze wereld een nieuwe schepping maakt, waaraan wij, grond van geloof en uit genade, deel krijgen. Zo zit het. En dat is inderdaad helaas maar de minderheid. Nou, daarna kun je natuurlijk doorfilosoferen over hoe het nou komt dat u wel gelooft en uw buurman niet. Terwijl je toch beide dezelfde boodschap hebt ontvangen. En dat kun je wel doen, dat is ook wel interessant, maar het heeft niet zoveel zin natuurlijk. Want het verandert aan de feiten namelijk niks.
Ik spreek hem nooit eens voor. dan schoent is niet het slachtoffer.
Nou ja, dat bedoel ik niet met ongelovig, hè. Ik bedoel niet met ongelovig onwetend. Ik bedoel met ongelovig, want daar verstaat de Bijbel er ook onder. Ik bedoel met ongelovig iemand die het afwijst. En dan valt er ook niet meer te praten, hè. Ik ga ervan uit namelijk dat u sowieso over de dingen van de Heer spreekt. En als mensen geïnteresseerd zijn, geven ze u daartoe ook zeker de gelegenheid. Ik zeg niet dat u dat niet hoeft te zoeken. Maar ik zeg wel dat in de praktijk het gewoonlijk andersom is. Dat wil zeggen, wij hoeven niet te zoeken daarover te spreken. In het algemeen, misschien is het een bijzondere taak om dat te doen, dat kan zijn. Maar in het algemeen gebeurt het zo niet. In het algemeen krijgen wij gelegenheid daarover te spreken. En als we die gelegenheid niet krijgen, dan betekent het meestal ook dat het ook geen enkele zin heeft om die gelegenheid te maken. Want men is dan gewoon nog niet geïnteresseerd. Zo zit het. Dat is de praktische gang van zaken. Dat is wel erg, maar niet te min, zo is het. De vraag is nou, hoe komt het nou, want dat is de vraag die ik eigenlijk stelde, hoe komt het nou dat de een wel geïnteresseerd is en wil weten en geloven en de ander niet? Hoe dan ook niet? Ja, dat weet ik niet. Ik wil factoren bij noemen, maar het punt is gewoon, je kunt er niks aan veranderen, zo is het nou eenmaal. En iemand die niet wil, ja, die hoeft niet. Dat is geen automatisme. Automatisme is dat de mens hier geboren wordt en sterft, dan is het gebeurd met hem. En dat meen ik ook. Nou, niet helemaal. Het is niet helemaal het eind van het verhaal, maar het is wel gebeurd met hem dan. Eenmaal sterven en leven en dan sterven en daarna het oordeel. Dat is het natuurlijk. Maar dat is het einde van het verhaal ook. Van zijn verhaal. En de andere kant is een verhaal van de mens die tot geloof komt in de Heer Jezus en dan eeuwig leven ontvangt, het leven van de nieuwe schepping, waardoor hij niet meer aan de dood onderworpen is en overwinning heeft over de dood. En dat is in onze dagen in ieder geval zo. Nou, dus een overblijfsel zal behouden worden. Dat is wat ook gezegd wordt dan in vers 8. Komt trouwens overeen met een van de namen van de zonen van Jesaja, weet u nog? Een overblijfsel zal behouden worden. Weet u nog van de vreemde namen die zonen hadden? Ik kan ze ook niet onthouden hoor, daarom zeg ik het altijd maar zo, hè. Een van die namen betekende immers dat er haastig verderf zou komen. Haastig buit, spoedig roof. De vertaling weet ik wel, kan ik wel onthouden. En de andere naam van de andere zoon heette een overblijfsel zal wederkeren. Dat is de boodschap van Jesaja. En het is die boodschap die hier in hoofdstuk 65 en 66 dan ook weer naar voren komt. Nou, vers 9 dan van Jesaja 65, waar staat: en ik zal, of namelijk ik zal zaad uit Jacob voortbrengen en uit Juda een erfbezitter. Maar dat is het zaad natuurlijk, hè. Zaad is een erfbezitter, erfgenaam. Van mijn bergen, van mijn hoge dingen, van mijn koninkrijk dus eigenlijk. Namelijk, of en, mijn uitverkorenen, maar dat is het zaad, oftewel de erfbezitter. En mijn uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten en mijn knechten zullen al daar wonen. We zouden daarbij in de eerste plaats moeten opmerken dat het erom gaat dat er toch een overblijfsel van Israël behouden zal worden. Dat is de normale gedachte. En dus dat overblijfsel zal het land bezitten en ook alle rechten van Israël. Maar wat het meeste opvalt in het vers is dat het eerste deel van het vers in het enkelvoud staat. Namelijk, ik zal zaad, enkelvoud, zou Paulus gezegd hebben. Ik zal zaad uit Jacob voortbrengen. En uit Juda een erfbezitter. Maar wat zou er voortkomen uit Jacob? Wat zei die ezel ook alweer? Nee, die man van die ezel, maar dat doet er nou niet toe. Er zou een ster voortkomen uit Jacob. Een hemellichaam dus eigenlijk. Maar in ieder geval, Christus. Wat uit Jacob zou voortkomen, is namelijk de Messias. Dat bedoel ik maar te zeggen. En hier staat, ik zal zaad uit Jacob voortbrengen, maar dat zaad enkelvoud is Christus. Het zaad, het welk is Christus? Zei Paulus, sprekend over het zaad van Abraham. Maar het zaad van Abraham is net zo goed zaad van Jacob, dus daar is het ook op van toepassing. Ik zal zaad uit Jacob voortbrengen, dat is de Messias. En uit Juda een erfbezitter, schrijf het maar rustig met een hoofdletter, erfbezitter, want het is Christus uiteraard, de leeuw uit de stam van Juda. De Jood. De echte Juda. Ik zal zaad uit Jacob voortbrengen en uit Juda een erfbezitter van mijn bergen. Want die zou de bergen bezitten, waarmee nog nadrukkelijker gezegd wordt dat die bergen niet slechts een letterlijke betekenis hebben, want och, wie wil er nog een berg? Hè? Doe er maar één. Hè? Waar woon jij ook alweer? Bij de Lemelerberg. Hè? Toch of niet? Nou ja, zie je wel. Berg is een achtertuin. Nee, het gaat niet alleen om letterlijk berg. Het gaat er juist om dat die bergen een uitbeelding zijn van het koninkrijk. De hoge plaats. Maar uit Juda zou de erfbezitter van mijn bergen voortkomen. En dan pas staat er in het meervoud. En mijn uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten. Dus er is niet alleen maar één zaad en één erfbezitter, maar daarna ook meerdere. Maar dat staat ook van de Christus in Hebreeën 2. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Is dat Hebreeën 2? Nou, dat weet ik niet. Ik geloof dat ik nou citeer uit een andere plaats. Maar in Hebreeën 2 staat natuurlijk wel zoiets. Hè? En in Romeinen 8. Want in Hebreeën 2 doelde ik op vers 12. Nee, er staat hier niet de eerstgeborene onder vele broeders. Hè? Maar het staat wel in vers 12, in vers 11. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. En dat bedoelde ik maar te zeggen.